Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 6. Manuel bleek een niet onsympathieke kerel die de beide toeristen eens goed in zich opnam. Vooral bij Shirley bleven zijn ogen lang hangen. Te lang, vond Jason. Hij kuchte tamelijk luid en liep met uitgestoken hand op Manuel af. Jason, zei hij kort en schudde Manuels hand terwijl hij hem strak aankeek. Een flauwe glimlach verscheen op het gezicht van Manuel, die zijn ogen even neersloeg. De krachtmeting ontging Shirley. Die bood haar hand aan en stelde zich vriendelijk voor. Manuel accepteerde de hand en schudde die, kort. Gaan jullie mee naar binnen? Vroeg hij en strekte zijn arm uit naar de ingang van het museum. We hebben hier weliswaar geen airco, maar desondanks is het binnen koeler dan hier in de zon. Wil je misschien iets drinken voordat we het museum bezoeken? Ja, graag, zei Shirley, die de hitte van de zon al goed begon te voelen. En ik ook, viel Jason bij. Manuel ging voor en leidde ze naar een vertrek in het souterrain waar het zoveel koeler was dat Shirley even huiverde. Ga zitten, zei Manuel terwijl hij een kan water pakte uit een koelkast. Uit het vriesvak kwamen wat ijsblokjes die in de waterkan verdwenen. Op weg naar de tafel waar Shirley en Jay waren gaan zitten, pakte hij terwijl hij langsliep 3 glazen, zette die op tafel, schonk ze vol en schoof er 1 naar Shirley en 1 naar Jason. Manuel hief zijn eigen glas op, zei applausos en zette het glas aan zijn mond.
Ja, proost, zei Jason.
Er zat een vage smaak aan het water. Het was verkoelend en verfrissend en het leek nieuwe energie te geven. Shirley bekeek de waterkan eens wat beter en ontdekte dat er kleine grijs-groene stukjes op de bodem lagen. Dat is lekker, zeg. Wat zit er in, Manuel? Vroeg ze, terwijl ze hem aankeek.
Dat zijn kleine stukjes van een peyote-cactus. Het lest de dorst, stilt de honger en neemt vermoeidheid weg. Het effect is hier al heel lang bekend. In de peyote-cactus zit een mescaline-achtige stof. Zolang je niet te veel ineens gebruikt, is het volkomen onschuldig. Een kleine hoeveelheid heeft een positief effect, maar een hoge dosering heeft eenzelfde uitwerking als LSD. De Nazca's gebruikten het 2000 jaar geleden al dagelijks als verkwikkend middel en bij religieuze ceremonies als middel om in contact te komen met de goden. Hebben jullie die enorme afbeeldingen in de woestijn al gezien? Die reusachtige figuren daar zijn volgens de overleveringen onder invloed van de peyote ontstaan. In een tijdperk dat we nu de proto-Nazca-periode noemen, raakte de heerser van de belangrijkste stam tijdens een tocht gescheiden van zijn gevolg. Hij moest zich zien te redden totdat hij zou worden gevonden. Gekweld door honger en dorst heeft hij toen een volledige peyote opgegeten. Hij viel in slaap en kreeg allerlei dromen of visioenen waar hij niets van begreep. Nadat hij was gevonden, verklaarden de priesters dat hij bezocht was door de goden en dat hij voorbestemd was voor grote daden. In de jaren die erop volgden wist hij alle stammen te verenigen onder zijn leiding en de staat groeide uit tot een groots imperium. In de laatste jaren van zijn leven liet hij slaven afbeeldingen maken in de woestijn, mogelijk als dankbetuiging en... neemt u me niet kwalijk, alsjeblieft. Plotseling zweeg Manuel en hij glimlachte verontschuldigend. De Nazca's hebben me altijd al gefascineerd en het gebeurt niet vaak dat ik de kans krijg om erover te vertellen. Er komen hier niet zoveel toeristen en die er komen zijn meestal niet geïnteresseerd in het verleden. Vaak maken ze snel een paar fotootjes om thuis te laten zien waar ze zijn geweest en dan vertrekken ze weer zo vlug mogelijk. Bij jullie had ik het gevoel dat je wel geïnteresseerd bent.
Shirley en Jason knikten allebei instemmend.
Zullen we dan nu het museum maar bezoeken? Stelde Manuel voor.
Ja, graag. Je vertelt interessant, Manuel. De Nazca-cultuur kwam echt even tot leven, zei Shirley vol enthousiasme. Manuel boog even het hoofd vanwege het compliment.
Ik zal mijn best doen. Kom maar mee.
Manuel had werkelijk niets te veel beloofd. In geuren en kleuren vertelde hij aan de hand van de uitgestalde voorwerpen over de opkomst, de glorietijd en de uiteindelijke ondergang van het volk van de Nazca's.
Hij was net begonnen aan de geschiedenis van de laatste Nazca-koning, toen plotseling het licht uitviel. Manuel spuwde een paar forse Spaanse vloeken en zei toen: "Nou ja, pas op dat je niet ergens tegenaan loopt. Blijf maar even hier wachten, ik haal even een lampje." Ze hoorden hem naar achteren schuifelen, een sleutel omdraaien, een deur openmaken. En even later verscheen er een kaarsvlammetje dat net genoeg licht gaf om te voorkomen dat ze ergens tegenaan zouden stoten. Maar het was de ene male onvoldoende om de uitgestalde objecten nog te kunnen bekijken. Manuel ging ze voor en bracht ze terug naar de ruimte waar ze voorheen ook al even hadden gezeten. En hij verontschuldigde zich voor het uitvallen van het licht. Ondanks dat het in deze kamer niet echt donker was, stak Manuel twee kaarsen op een kandelaar aan en zette die op de tafel. Hij pakte een fles en drie borrelglaasjes uit de muurkast, ging zitten en ontkurkte de fles. "Het spijt me enorm dat jullie niet alles hebben kunnen zien. Maar je hebt het gemerkt, de stroom is weer eens uitgevallen. De laatste weken is het vaker gebeurd hoor, maar ja, we hebben geen eigen generator. En dan valt het licht dus uit en dan moeten we ons behelpen met een kaarsje. De afgelopen dagen ging alles weer goed. Jammer dat het precies nou moest gebeuren, nou jullie er zijn. Laten we het zo doen. Omdat je niet alles hebt kunnen zien, is je bezoek aan het museum gratis en krijgen jullie een traditioneel drankje van me aangeboden," zei Manuel terwijl hij de glazen vulde. Shirley nam het aangeboden glaasje aan en rook er even aan. Een sterke alcoholgeur kwam haar tegemoet en ze wreef even over haar neus die stevig was geprikkeld. "Wat is dit voor een drankje, Manuel?" vroeg ze.
"Dit is extra añejado pisco. Pisco wordt gemaakt van inheemse wijndruiven. Door het klimaat hier worden de druiven veel zoeter dan druiven van elders en bevatten ze ook meer natuurlijke alcohol. Wanneer de pisco 3 jaar heeft gerijpt in eikenhouten vaten, wordt de smaak milder en wordt het extra añejado pisco genoemd."
Voorzichtig nam Shirley een klein slokje. Het spul smaakte aangenaam, maar brandde in haar keel. Ze voelde hoe de drank omlaag ging en bij aankomst in de maag een warme, aangename gloed gaf. Het tweede slokje was al minder voorzichtig. Jason begon met Manuel een gesprek over de verschillende soorten sterke drank die hij kende. Het werd een langdurig gesprek waarbij Manuel de glazen herhaaldelijk weer bijschonk. Shirley voelde hoe ze steeds meer beneveld raakte en ze bedankte toen Manuel de glazen weer wilde bijschenken.
"Nee, Manuel, als ik er nog één drink, dan moet Jason me straks de rug dragen," zei ze resoluut. Manuel knikte.
"Waar moeten jullie naartoe?" vroeg hij.
"Nazca, we zijn met de bus hierheen gekomen," antwoordde ze.
Manuel wierp een snelle blik op de klok.
"Dan heb je geluk. De bus komt hier 2 keer per dag en dat zou over een half uurtje moeten zijn. En mocht hij niet komen, dat gebeurt soms, dan kunnen jullie hier ook blijven slapen, hoor."
Maar Jason schudde zijn hoofd.
"Dat is heel vriendelijk van je, Manuel, maar we moeten echt terug. Wijs ons de bushalte maar."
Manuel stond op en met z'n drieën liepen ze naar buiten de zonnehitte in. In de berm aan de overkant van de weg stond een paal met een roestig bordje. De tekst op de bovenhelft bleef, dankzij die roest, een goed bewaard geheim, maar de met de hand geverfde bestemmingen op de onderhelft, waaronder Nazca, deden wel geloofwaardig aan. Manuel nam afscheid en omhelsde hen allebei. Toen stak hij de weg weer over en verdween in het museum. De warmte maakte Shirley soezerig en na wat zoeken vond ze een steen waarop ze even ging zitten. Ze ontspande zich en sloot even de ogen.
"Ah, daar komt de bus,"
hoorde ze Jason roepen en met tegenzin opende ze haar ogen weer. Met gepiep van de remmen en gerammel van de carrosserie kwam het vehikel tot stilstand. Ze stapten in en zochten een goed plaatsje terwijl de bus alweer reed. Jason nam de plaats bij het raam, want hij was de angst van Shirley bij de heenrit niet vergeten. Shirley ging naast hem zitten en schoof dicht tegen hem aan. Tijdens de rit eisten de pisco en de vermoeienissen al spoedig hun tol en ze viel in een diepe, droomloze slaap met haar hoofd op zijn schouder. Zo stil als die maar kon, bleef Jason zitten om haar slaap niet te verstoren. Hij richtte zijn aandacht naar buiten, naar het landschap dat aan hen voorbij trok. Hoofdstuk 10. Een uitkomst met diepgang. Toen ze terugkwamen in Nazca, begon de avond al te vallen. De terugreis was even spannend geweest als de heenreis, althans voor Jay. Shirley was in slaap gebleven en had niet gemerkt hoe de bus af en toe op een haarbreedte langs de randen van het ravijn reed. En een paar keer had Jay het gevoel gehad dat de banden van het voertuig zelfs gedeeltelijk over de rand heen gingen. De andere passagiers bepaalden hun aandacht bij spannender zaken. De een las een krantje, een ander bekeek de spullen die hij op de markt had gekocht en een derde zat opzichtig op zijn smartphone te duimen. Jay schikte zich in zijn lot en keek naar de bergen aan de overkant van het ravijn. Voor zijn gevoel duurde de terugrit wel 3 keer zo lang als de heenrit, maar eindelijk kwamen ze in de buurt van Nazca en hij maakte Shirley voorzichtig wakker. Die opende langzaam haar ogen en sloeg snel een hand voor haar mond om haar gegaap te verbergen. Ze ging rechterop zitten en rekte zich uit. Opeens realiseerde ze zich dat ze de hele rit tegen Jason aan had liggen slapen. Sorry, ik was een beetje in slaap gevallen, geloof ik, bloosde ze.
Oh, dat geeft niet hoor. Ben je nu een beetje bijgekomen?
Beetje wel, ja. En zodra ik kan, haal ik zo'n fles pisco voor als ik eens een keer niet in slaap kan komen. Een vingerhoedje van dat spul en hoppa, dromenland ligt aan je voeten.
De bus reed Nazca binnen en even later liepen ze de achtertuin van Carl's restaurant in. Ze gingen de tent binnen en Shirley plofte op een stoel neer. Jason niet, die liep naar zijn tas met de quantumcomputer en zijn laptop. Hij verbond de twee apparaten met elkaar en startte ze op. Manuel had het zo specifiek over de uitval van de elektriciteit de laatste tijd. Het zou me niks verbazen als die storing van vanmiddag er eentje was van de soort waar wij in geïnteresseerd zijn, zei Jason zonder op te kijken van zijn laptop. Vol ongeduld wachtte hij totdat het ding volledig was opgestart en toen klopte hij snel een paar commando's in.
Ja hoor, het was er inderdaad een. Shirley, we hebben weer een meting. Even Klaus bellen, dan kunnen we de plaats van de bron weer wat beter bepalen.
Nou, daar zou ik anders maar even mee wachten. Wat was het tijdsverschil ook weer? 1 uur of 6, 7? Klaus ligt natuurlijk in bed. Oh, ja.
Jay klonk teleurgesteld. Met dat tijdsverschil was hij totaal niet bezig, maar Shirley had gelijk.
Ajo, morgen is er weer een dag en op een paar uurtjes komt het toch niet aan. Trouwens, het is donker en ik ben bek af. Laten we nou gaan slapen, dan bellen we Klaus morgenochtend, zei ze.
En Jay besefte dat hij weinig keus had. Hij haalde zijn schouders op en sloot zwijgend de beide computers af.
Oh, gelukkig, de telefoon gaat over, mompelde Jason. Eerdere pogingen om Klaus op te bellen waren namelijk steeds mislukt. De telefoon had tot dusver alleen maar stilte of in gesprek laten horen. Maar nu ging het apparaat aan de andere kant over en Jay trommelde ongeduldig met zijn vingers op de tafel. En toen, plotseling...
CERN, Genf, Klaus Roots am apparaat. Goedemorgen, Klaus, met Jason Stevens. We hebben een paar dagen geleden met elkaar gesproken, weet je nog?
Ja, dat herinner ik me. Jij dacht dat je aan de hand van de storingstijden de bron van de storingen zou kunnen ontdekken.
Dat klopt inderdaad. Heb je nog tijden voor me?
Dan moet ik even de gegevens opvragen. Ogenblikje.
De telefoon werd neergelegd. Er klonk gerammel van een toetsenbord. En even later...
Ben ik weer. Sinds je hier was zijn er 3 nieuwe uitvallen geweest. Gisteren 1 en vandaag 2. De tijden zijn als volgt.
En Klaus las vervolgens 3 cijferreeksen voor. Jason herhaalde de getallen zorgvuldig, terwijl Klaus steeds bevestigde met...
Klopt.
Eindelijk zei Jay...
Klaus, hartstikke bedankt voor je hulp. Zonder dit zouden we niet verder kunnen.
Dankjewel hoor. En hoe staat het met jullie speurtocht? Ben je al iets verder gekomen bij het vinden van de bron?
Hoewel de woorden vriendelijk genoeg waren, meende Jason toch iets sceptisch in Klaus' stem te horen. Alsof hij overtuigd was dat ze niks zouden vinden.
Jason negeerde het ongeloof en hij zei... Wel, de vorige gegevens die gaven 2 mogelijke plaatsen aan. De eerste ligt in de buurt van Pluto en... de reis daar naartoe is toch een pietske bezwaarlijk, lijkt me. Gelukkig maar, de tweede plaats is ergens in Peru, niet al te ver hier vandaan. Vanwege de meetfout waarmee we rekening moeten houden, weten we de precieze plaats nog niet. Maar deze nieuwe metingen kunnen misschien uitsluitsel geven.
Het zou natuurlijk kunnen wezen dat de metingen aantonen dat de bron toch in de buurt van Pluto ligt, maar eerlijk gezegd ga ik daar niet van uit. Ik bedoel, met zoveel calamiteiten op aarde lijkt het me logischer dat de bron ook hier op aarde zelf te vinden is.
Even was het stil.
Goeie help, begrijp ik je nou goed? Zitten jullie al in Peru?
Klaus klonk verbijsterd.
Jazeker, nadat we de eerste metingen hadden, hebben we meteen het vliegtuig genomen.
En waar zijn jullie dan nou precies?
In Nazca, dat moet in de buurt van de bron liggen. Het was trouwens de enige plaats in de buurt waar we snel naartoe konden.
Alweer was het even stil.
Hou me op de hoogte van jullie vorderingen. Misschien,
Klaus haperde.
Ik wil zeggen, mogelijk kan ik je dan op de een of andere manier nog behulpzaam zijn. Kan ik je altijd bereiken op dit nummer?
Dat weet ik niet. De batterij van deze telefoon zal het niet zo lang meer volhouden, want mijn oplader vertoont kuren. Mocht het absoluut noodzakelijk zijn om ons te bereiken, bijvoorbeeld als er plotseling heel veel storingen achter elkaar zijn, dan kun je de eigenaar van het restaurantje El Condor in Nazca bellen. Wij logeren daar en dan kan hij de boodschap aannemen en doorgeven. De straat hier die heet Arica. Dus niet Arica-straat of zoiets, maar gewoon alleen Arica. Het huisnummer weet ik niet, het telefoonnummer ook niet, maar dat is wel te googelen natuurlijk. Heb je dat? Restaurant El Condor aan de Arica in Nazca.
Ja, prima. Ik zal het dan eerst proberen op je mobiele nummer en anders via het nummer van El Condor in Nazca. Tot de volgende keer.
En voor Jason nog iets zeggen kon, had Klaus al opgehangen. Verrast door het abrupte einde van het gesprek, zette Jason zijn telefoon uit om de batterij te sparen en trok hij zijn laptop naar zich toe om de getallenrijen in te voeren die Klaus had doorgegeven. Zouden ze meer duidelijkheid brengen? Met grote ogen keek Jason naar de uitkomst van de berekening.
Ja, maar dat kan nooit, mompelde hij.
Hij pakte de cijfers van Klaus erbij en controleerde de ingevoerde gegevens. Had hij misschien ergens een punt getypt als een komma of zoiets? Nee, niets was fout. Om zeker te zijn liep hij alles nog een keer langs. Deze keer van achteren naar voren in plaats van voor naar achteren. Nee, de uitkomst bleef hardnekkig hetzelfde.
Zit er soms een programmeervout in dan?
Vroeg hij zichzelf vervolgens af en begon het programma regel voor regel te controleren. Hij was zo gefixeerd op het scherm dat hij niet eens merkte dat Shirley de tent binnenkwam. Hoewel Shirley niet kon zien waar Jay mee bezig was, zag ze wel hoe die totaal in beslag werd genomen. Even twijfelde ze. Zou ze weer weggaan? Nee, ze besloot te blijven en pakte zo geruisloos mogelijk een stoel. Terwijl Jason zijn stroomschema's en zijn programmaregels langsliep, bleef ze stilletjes naar hem zitten kijken. Geruime tijd verstreek en eindelijk keek Jason op. Er zat geen fout in het programma. Althans, hij kon er niet één ontdekken. Hij zuchtte diep.
Ik weet niet waar je mee bezig was, maar je keek alsof het knap lastig was. Waar was je nou mee bezig?
Vroeg Shirley, toen hij haar kant op keek.
Ik heb Klaus kunnen bereiken en hij had een paar tijden voor me. Die heb ik ingebracht in het programma dat ik bij Melanie heb zitten schrijven, maar de uitkomst is niet wat ik verwachtte. Ik heb eerst gecontroleerd of ik de getallen wel goed heb ingevoerd en toen dat zo was, heb ik het programma zelf nagekeken of er geen logische fout in zat. Nee dus. En toen of er een formulefout in zat. Ook nee dus,
antwoordde Jason.
En wat is de uitkomst dan?
Vroeg Shirley nieuwsgierig.
De plaats ligt geografisch gezien niet zo ver van de plek die we al eerder hadden gevonden.
Ja. Ga maar door. Wat is er dan zo onverwacht aan die uitkomst? Het ligt dus wel in de buurt van wat we al wisten?
Ja, het ligt wel vlak bij de plaats die we al wisten. Alleen, het is bijna 30 kilometer onder het aardoppervlak.
Ze vielen allebei stil. Shirley was de eerste die haar stem terugvond. Schuchter vroeg ze met een zachte, bijna angstig klinkende stem.
Ben je daar zeker van? Ik bedoel, kan er echt niet ergens een missertje in zitten?
Nee, ik ben zo zeker als wat.
Ik heb zowel de getallen als het programma gecontroleerd en ik kan nergens een fout ontdekken. Terwijl ik het programma controleerde, heb ik ook nog nagedacht of ik niet ergens een denkfout heb gemaakt. Maar volgens mij zit er echt geen denkfout in en alle berekeningen zijn naar behoren uitgevoerd. Ik vrees dat de uitkomst klopt, hoe onmogelijk of het ook lijkt. Jason's teleurstelling lag op ongeveer dezelfde diepte als de gevonden locatie. Er viel weer een stilte. Allebei dachten ze na over wat deze uitkomst betekende. De diepste boringen die ooit waren uitgevoerd waren niet dieper gegaan dan een kilometer of 10, 12. De bron zat 3 keer zo diep. Zelfs al was er een mogelijkheid om op die plaats te gaan boren. Wat zouden ze dan op die diepte kunnen uitrichten?
Het is hopeloos, Shirley. We staan schaakmat, concludeerde Jason.
Schaakmat? Dat weiger ik te geloven, zei Shirley resoluut. Ze schudde haar hoofd en begon heen en weer te lopen in de tent. Met de wijsvinger op haar mond dacht ze koortsachtig na. Er moest een oplossing zijn, daar was ze van overtuigd. Ze moesten hem alleen even zien te vinden. Jason keek naar haar geijsbeer en zuchtte. Hij was niet iemand die de moed snel liet zakken, maar hij zag niet in wat ze nu nog konden doen. Shirley stopte met ijsberen en keek Jason aan. Hoe precies is de plaatsbepaling die je hebt gedaan?
Oh, die is nauwkeurig tot op een paar honderd meter. En we hebben nu zoveel metingen. Een fout van 30 kilometer is volkomen ondenkbaar. Nee, die bron zit in de grond. 30 kilometer diep.
En toch geef ik het niet op, Jay. We zijn al zo ver gekomen. We kunnen toch niet accepteren dat het allemaal zinloos is geweest. Laten we om te beginnen maar eens naar de plek toe gaan die je hebt berekend. En daar dan rondkijken. Misschien vinden we daar een aanwijzing waar we wat mee kunnen. En zo niet, dan zien we wel wat we verder doen, oké? Betoogde Shirley vol vuur.
Oké, sprak Jason, die weer een beetje moed begon te krijgen.
Hoofdstuk 11. Naar de bron en terug. Het vertrek naar de berekende locatie had 2 dagen gekost. Toen ze hun plan hadden voorgelegd aan Carl, had die de goede raad gegeven om een navigatie mee te nemen. Op een kaart had hij de plek aangewezen waar ze heen moesten en hij had verteld hoe dor en bergachtig het gebied was. En hoe makkelijk ze konden verdwalen, want eenvoudig herkenbare oriëntatiepunten waren er niet. In de plaatselijke elektronica-winkel hadden ze een TomTom gekocht. De meegeleverde kaartsoftware was weliswaar niet bepaald recent, maar dat er midden in een dor woestijngebied veel veranderd zou zijn, lag nou ook weer niet voor de hand. En nu waren ze op pad.
Super aardig van Carl dat we zijn auto mochten gebruiken, zei Shirley, terwijl ze zich probeerde vast te houden aan het portier.
Auto? Museumrijpe roestverzameling zul je bedoelen, grinnikte Jason.
Ach, denk je eens in dat we die hele afstand hadden moeten lopen. Dat zou dagen gekost hebben, en dan die hitte. En ik zou niet eens weten of de batterij van zo'n TomTom het wel zo lang vol zou houden, meende Shirley.
Oh, natuurlijk heb je gelijk, en boenk, pang!
Een diepe kuil deed eerst een aanval op het linkervoorwiel en een halve seconde later op het achterwiel.
Oeps, schrok Jason. Hij stopte en stapte uit om de wielophanging te controleren.
De linker achterschokbreker deed het nog. Tot hier dan. Het zal nou wel afgelopen zijn, vrees ik.
Shirley draaide zich om in haar stoel om een naar voren geschoten rugzak terug te leggen op de achterbank. Kilometers terug was het asfalt overgegaan in gruis, rotsblokken en kuilen. Het was simpelweg onmogelijk om dat allemaal te ontwijken. Deze klap betekende inderdaad het einde van de laatste schokbreker. Verder ging het, niet harder dan 1 kilometer of 30 per uur... Geleidelijk ging de heuvelachtige zandvlakte over in meer bergachtig gebied. Overal lagen keien en rotsen waar ze omheen moesten slalommen op de langzaam stijgende piste. Na 1,5 uur naderden ze het einddoel.
Controleer de GPS-coördinaten nog eens.
Jason durfde zijn ogen niet van het pad af te halen waarop ze nu reden. Dat pad was smal geworden en steil, tot afgrijzen van Shirley. Shirley keek op de navigatie en bestudeerde de cijfers op het schermpje.
We zijn nog minder dan 1 kilometer van de positie die je berekend hebt, antwoordde ze.
Vlakbij hadden wegwerkers een nis in de bergwand uitgehakt en daar parkeerden ze de auto.
Jason trok de handrem aan, stapte uit en ging op zoek naar wat keien die hij vervolgens voor en achter de wielen legde.
Stel je voor dat de handrem het begeeft, hijgde hij. Als die even brak is als de schokbrekers, dan zou het zomaar eens kunnen wezen dat de auto straks is weggerold. En dan wordt het een hele lange wandeling terug naar huis.
Shirley knikte woordeloos. Ze was blij met Jay's doordachtheid. Jason pakte de kaart en spreidde die uit op de motorkap. Met behulp van de coördinaten op het minikaartje van de TomTom bepaalde hij op deze grote kaart waar ze nu zaten en in welke richting ze verder moesten.
Die kant is het op.
Hij wees met een uitgestrekte arm. Het ging daar bij de weg vandaan en steil omhoog. Tientallen meters omhoog.
Nou, dat wordt klimmen,
zei Shirley, terwijl ze het steile pad in ogenschouw nam.
Er zit niks anders op, vrees ik. Een andere weg is er niet. Het is trouwens zaak om niet te zwaar bepakt op weg te gaan, dus laat jij je rugzak maar in de auto. Ik zal het meest noodzakelijke in de mijnen stoppen en de rest er dan uitlaten,
zei Jason. De klim naar boven viel Shirley zwaar. Van beneden af had de helling al steil geleken, maar na een half uurtje klauteren werd het verder gaan steeds moeilijker. Ze hadden meerdere keren moeten pauzeren om weer wat op krachten te komen. Eindelijk hadden ze een hooggelegen plateau bereikt en daar zaten ze nu uit te hijgen. Pareltjes transpiratie gleden langzaam omlaag over Shirley's gezicht en Jason's t-shirt was volledig doorweekt. Ze waren in de schaduw van een enorm rotsblok op de grond neergevallen. De schaduw bood enige bescherming tegen de verzengende hitte, maar echt verkoelend was het niet. Terwijl Shirley nog aan het uitpuffen was, was Jason alweer opgestaan om een verrekijker uit zijn rugzak te pakken. Hij scande de omgeving aandachtig in de hoop iets bijzonders te ontdekken, maar die hoop bleek ijdel. De wereld bestond uit rotsen, keien en zand. Teleurgesteld zakte hij door zijn knieën en ging weer naast Shirley op de grond zitten.
Niks te ontdekken, alleen zand en steen. Geen merktekens, geen raar gevormde rotspartijen.
Nada. Hij zuchtte diep. Natuurlijk, hij wist dat de kans op het ontdekken van iets uitzonderlijks microscopisch was geweest. Maar toch had hij diep in zijn hart gehoopt op, ja, op wat eigenlijk. Hij wist het niet.
Shirley stak haar hand uit. Geef mij die kijker eens, misschien zie ik wat.
Jason overhandigde zonder morgen de verrekijker, maar hij dacht er het zijne van. Shirley stond op en begon op haar beurt de omgeving af te turen. Jason pakte de waterfles en nam een fikse slok. Hij vertrok zijn gezicht, want het water was lauw geworden en bood geen verkoeling. Hij goot een beetje in zijn handpalm en maakte zijn gezicht nat. Het zuchtje wind en het water op zijn huid werkten verkoelend. Hij sloot zijn ogen en ontspande zich. Het voelde prettig, even. Hij voelde hoe hij weer een beetje energie terugkreeg.
Ah,
zei Shirley opeens. Jay schrok op.
Zie je wat?
Shirley lachte vertederd.
Ah, wat lief, een vos met twee welpjes. Ik wist niet dat die hier in de woestijn voorkomen. De welpjes zijn samen aan het spelen en af en toe dan springt er eentje bovenop de andere en dan rennen ze in kringetjes achter elkaar aan.
Heel even was het stil. Toen zei Jason korzelig.
Hallo zeg, wat schieten we daar nou mee op? We waren hier op zoek naar iets bijzonders, weet je nog?
Een ogenblik stond Shirley versteld. Jason's verstoorde blik overviel haar. Na een sprakeloze seconde liet ze de kijker zakken en keek hem recht in de ogen.
Het helpt ons waarschijnlijk niet aan een antwoord, zei ze strak. Maar dit is bijzonder, Jason. Zoiets als dit heb ik nog nooit eerder zelf gezien en misschien is het wel de laatste kans geweest om het te zien. We proberen, misschien wel tegen beter weten in, om uit te vissen wat er aan de hand is. En dat is letterlijk van wereldbelang,
haar stem trilde.
Maar genieten van dit soort kleine dingen, dat is minstens even belangrijk. Want of we ooit de oorzaak zullen vinden van het naderende einde van onze wereld, onze beschaving, laat staan dat we het kunnen tegenhouden. Die zoektocht heeft ons leven volledig overgenomen, Jason. Ik weet niet hoe het met jou is, maar soms moet ik dat even loslaten, want anders dan word ik helemaal gek. Trouwens, wat is het leven nog waard als je niet meer kunt genieten van kleine dingen zoals die vosjes en zo?
Ze draaide zich om zonder een antwoord af te wachten en bracht de kijker weer aan haar ogen.
De vosjes krioelden nog steeds wild om elkaar heen in een zorgeloos spel. Jason zweeg. Hij had het gevoel dat Shirley hem een draai om de oren had gegeven en mokkend keek hij weg. In stilte, hoog in de lucht, maakte een vliegtuig een witte kras in het blauw. Enkele tientallen meters boven zijn hoofd zag Jason een grote roofvogel rondcirkelen op de luchtstromen in de atmosfeer. Gefascineerd keek hij naar de gracieuze manier waarop het beest gebruik maakte van de thermiek en de wind om in de lucht te blijven. Opeens realiseerde hij zich hoe hevig Shirley gelijk had en zijn wrok bleek schaamte, gecamoufleerde schaamte. Hij stond op, liep naar Shirley toe en legde zijn hand op haar schouder.
Sorry Shirley, ik was een beetje verblind geloof ik en... Daardoor heb ik al het andere uit het oog verloren. Wil me alsjeblieft vergeven? Ik bedoel, ik geloof dat ik nogal als een blinde stier door de porseleinwinkel gestampt heb, hè?
Shirley draaide zich om, liet de verrekijker zakken en keek hem aan. Haar ogen waren betraand, zag hij. Als vanzelf sloeg hij zijn armen om haar heen, kuste haar voorhoofd en drukte haar tegen zich aan. Shirley legde haar hoofd op zijn borst. Ze kon de tranen niet langer tegenhouden en begon zachtjes te snikken. Jason legde zijn hoofd op het hare en wachtte geduldig tot ze weer tot bedaren zou komen.